Heel hartelijk welkom allemaal om deze laatste avond van deze serie ook mee te maken. Onze persoonlijke eindtijd. En straks als er nog tijd is, ik heb dat ding helemaal niet meer nodig natuurlijk, is er nog gelegenheid tot vragen stellen. Maar dan zullen we ook eerst eventueel de livestream beëindigen. Nou, we zijn er bijna. Het vierde deel. We zijn bijna klaar, maar voordat we beginnen wil ik even blijven stilstaan bij wat we de afgelopen weken samen hebben ontdekt. Want je kunt niet echt begrijpen wat de hemel betekent als je niet eerst begrijpt wat er na de dood gebeurt. Want dit zijn geen twee losse onderwerpen, totaal niet. Ze horen bij elkaar, de dood en de hemel, ze horen bij elkaar. Ze vormen samen één groot verhaal. En het reddende verhaal van God met mensen is zo mooi om dat voor je te hebben. En die Bijbel die maakt een heel duidelijk onderscheid tussen twee groepen mensen. Degene die in Christus geloven en degene die niet in Christus geloven. En dat klinkt misschien heel direct, misschien zelfs hard, maar het is wel de eerlijke waarheid van het woord van God. En eerlijk zijn over zulke serieuze zaken is niet liefdeloos. Nee, het is juist liefde. Want God houdt van mensen en juist daarom spreekt hij zo duidelijk. Voor beide groepen is er namelijk leven na de dood. Niemand verdwijnt zomaar in het niets. Niemand houdt op te bestaan, maar de bestemming, die verschilt hemelsbreed. En dat is helemaal niet overdreven gezegd. Want dat is ook letterlijk zo. En Jezus zelf heeft ons een inkijk gegeven in wat er na de dood gaat gebeuren. Hij opende als het ware een raam. Net als je naar buiten kan kijken, kunnen wij een inkijkje hebben naar wat ons te wachten staat. En hij deed dat door het verhaal te vertellen van de rijke man en de arme Lazarus. En dat vind je in Lucas 16, je hoeft het niet op te zoeken, want ik ga het wel parafraseren, mijn eigen woorden vertellen. Er was een rijke man, en we doen dat even expres om even terug te halen waar we het al die tijd over gesproken hebben. Er was een rijke man die elke dag in overdadige luxe leefde. Hij droeg de mooiste kleren die er maar te krijgen waren. Hij had het beste van het beste. Hij had een enorme goede koks in dienst waarschijnlijk. Maar hij had een comfortabel en zorgeloos leven en bestaan. En je kan het een beetje vergelijken met het westerse leven wat wij nu eigenlijk leven. Maar hij leefde zonder God. En voor zijn poort, daar lag Lazarus. Nou, Lazarus was een hele arme man, straatarm. Hij had totaal niets. Hij was ziek, zijn lichaam was bedekt met zweren. Hij was door iedereen verlaten, niemand keek naar hem om. Hij werd bij de poort neergelegd alsof hij waardeloos afval was. Hij verlangde naar de kruimels van de rijke man. Hè. De honden die aten dat op, maar zelfs die kruimels kreeg Lazarus dus niet. Maar weet je, er was een heel groot verschil tussen deze twee mannen. Lazarus kende God. En dat is veel meer waard dan alles wat die rijke man ook bezat. En toen stierf Lazarus. En let er dan op wat er gebeurt. Hij werd door engelen gedragen naar de schoot van Abraham. Hij had helemaal geen eenzame dood, helemaal niet. Er was geen duisternis, geen stilte, geen leegte. Engelen kwamen hem persoonlijk halen. God liet hem niet zomaar gaan. En hij kreeg een geweldige hemelse escorte mee. Maar daarna stierf ook die rijke man. En hij kreeg waarschijnlijk een geweldige mooie begrafenis. Prachtige woorden, veel mensen, veel bloemen misschien. Maar zijn ziel die ging naar een hele andere plek toe. Naar de hel, naar Hades. Zo wordt dat in de Bijbel omschreven. En nadat hij zijn ogen opsloeg, voelde hij pijn. Met andere woorden, hij was zich bewust van alles. Hij wist precies waar hij was. En hij zag Lazarus veilig aan de overkant bij Abraham zitten. En waarom zeg ik nou aan de overkant? Omdat er een onoverbrugbare kloof tussen deze twee mensen zaten. Hij zag Abraham en Lazarus ver weg. En aan de andere kant van die kloof, die niemand kon oversteken, daar was het natuurlijk perfect vertoeven voor Lazarus. En hij ziet dat en die rijke man die vraagt, die smeekt vader Abraham om één druppel water. Maar Abraham die legde het uit, hij zegt ja, sorry, maar deze grens die er is, deze onoverbrugbare kloof, die kan je nooit meer overschrijden. Het is een permanente, onoverbrugbare kloof. Er is helemaal geen tweede kans, jongen. Er is geen weg terug. En dan lees je in Lucas 16, vers 26. Nou, als ik dus de Bijbel had, kon je dat zo mooi lezen, maar dat hebben we helaas niet. Wat staat er in Lucas 16, vers 26? En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. Weet je wat opvalt? Deze man die protesteerde helemaal niet. Hij berustte in zijn eigen lot. Hij wist wat hij verkeerd had gedaan. Maar dan denkt hij nog aan zijn eigen familie. Hij vroeg of iemand hen kon waarschuwen. Maar Abraham zei, ja, no go, want ze hebben al iets. Ze hebben de Bijbel, de Heilige Schriften. En als die mensen niet naar Gods woord luisteren, zullen de wonderen hen ook niet overtuigen. Zelfs als iemand uit de dood terugkomt. De 31ste vers van Lucas 16. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. En als je erover nadenkt, dan is dit een hele ernstige waarschuwing, een grote waarschuwing. Veel mensen denken namelijk dat ze wel goed zitten met God. Maar Jezus waarschuwt dat het helemaal niet altijd zo is. Hebreeën 9, 26. En zoals het voor de mensen beschikt is, dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. Hebreeën 9, vers 26. Na de dood komt het oordeel. Er is namelijk geen tweede kans. En die enige hoop, de enige redding, is de Heer Jezus Christus. En we zouden tegen iedereen moeten zeggen, nou luister alsjeblieft naar het woord van God en keer je tot hem zolang het nog kan. Bekeer je en laat je redden van dat verschrikkelijke oordeel van God. Dat is onze missie. Dat is het evangelie verkondigen, toch? En wij dan, als gelovigen. En nu gaan we naar de andere kant van het verhaal toe. We gaan naar Lazarus toe. Want wie voor hen, voor wie in Jezus gelooft, is er een totaal ander perspectief voor de dood. Of op de dood, moet ik zeggen. Eerst moet je weten dat gelovigen niet worden beschermd voor de lichamelijke dood. We sterven allemaal. En we zullen allemaal eens sterven. Door ouderdom, ziekte, door ongeluk of wat voor reden dan ook. We zullen allemaal sterven. En dat sterven, dat hoort bij het leven. We leven namelijk in een hele gebroken wereld. Ons lichaam wordt zwakker, het wordt ouder en uiteindelijk zal het sterven. En dat kunnen we allemaal beamen. Ouderdom komt met gebreken, luidt het gezegde. En ik mag daarbij aanvullen, ik ben ervaringsdeskundige. Maar van binnen, daar gebeurt er wat. Want Paulus, die bemoedigde ons. 2 Korinthe 4, vers 16. 2 Korinthe 4, vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Dat is een mooi gegeven. Van binnen word je elke dag vernieuwd. Elke dag mag je geestelijk sterker worden. Terwijl je misschien ervaart dat je lichaam achteruit gaat. Elke dag mag je dichter bij hem komen. En weet je wat het mooiste is? voor de gelovigen is de dood helemaal geen straf meer. Totaal niet. Jouw zonden zijn namelijk vergeven. God veroordeelt je niet meer. Met andere woorden, laat dit goed bij je landen. Dat als je in de Heer gelooft, dat ook daarbij al je zonden zijn vergeven. God is dus niet meer boos op jou of kwaad op jou. Totaal niet. Je hoeft nergens, maar dan ook nergens meer bang voor te zijn. Romeinen 8 vers 1. Daar staat Romeinen 8 vers 1. Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Zie je, er is geen verdoemenis, er is geen veroordeling meer. Nul, niets, nada. Voor wie in Christus Jezus is, voor wie gelooft, is er geen oordeel. En Jezus zelf, die zegt dat heel direct, maar ook heel krachtig in Openbaring 1 vers 17 tot en met 18. Openbaring 1 vers 17 tot en met 18, daar staat. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij. En zei tegen mij, dus Johannes, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En nou komt u. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Interesting. Jezus heeft de sleutels, met andere woorden, van het graf. Hij bepaalt wat er met jou gebeurt als je sterft. En voor wie bij hem hoort, is de dood in feite de deur, de opening naar het allerbeste. En dat was precies de overtuiging die Paulus had. Hij worstelde zelf met die keuze. Moest hij op aarde blijven om te dienen? Of heen gaan om bij de Heer Jezus te zijn? Dat kunnen we lezen in Filippenzen 1 vers 22 tot en met 24. Filippenzen 1, 22 tot en met 24. Maar blijf ik leven in het vlees, zegt Paulus, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat u verkiezen zal, weet ik niet, want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste, zegt hij. Maar in het vlees te blijven is veel noodzakelijker voor u. Met andere woorden, wat een getuigenis van deze man. De dood was voor Paulus helemaal geen donker iets. Hij zag er ook niet tegenop. Het was geen donkere of duistere eindbestemming voor hem. Het was juist de doorgang naar het beste van het beste van het beste. En dat allerbeste is bij de Heer Jezus te zijn. 2 Korinthe 5 vers 8, dat zegt. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. 2 Korinthe 5 vers 8. Zo, dat moet je ook maar kunnen zeggen. Uit het lichaam uitwonen en bij de Heer inwonen. En dat is wat er gebeurt als een gelovige sterft. Dat betekent ook dat de gelovige na de dood niet in een bepaalde soort slaaptoestand komt. Helemaal niet. Sommige mensen, sommige stromingen geloven dat je na de dood niets meer ervaart doordat je weer opstaat. Maar dat klopt helemaal niet wat er in de Bijbel zegt. Paulus is namelijk heel erg duidelijk. Als hij sterft is hij meteen bewust in volkomen vrede bij de Heer Jezus. Jij bent door het geloof namelijk altijd en voor eeuwig verbonden met de Heer Jezus. En als je bij hem hoort, ben je nooit meer van hem gescheiden. Niet in het huidige leven, niet in de dood. Zelfs als je lichaam sterft, blijf je voor eeuwig verbonden met hem. Romeinen 8 vers 38 tot en met 39. Romeinen 8, 38 tot en met 39. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Niets, maar dan ook niets, kan jou scheiden van de liefde van God. Niet eens de dood zelf, want het staat er. Wel, wat gebeurt er dan na de dood? Wel, na de dood we hebben dat behandeld, komen we in een soort van tussenfase terecht. Dat is een periode tussen ons dood, tussen onze dood en onze uiteindelijke opstanding. We wachten daar als het ware. Natuurlijk weten we niet alles in detail, maar we weten in ieder geval dat we zullen opstaan om een verheerlijk lichaam te krijgen. We verwachten dat ook. En dat wachten, dat ziet er voor de gelovigen heel anders uit dan voor de ongelovigen. Voor de gelovigen is die tussenstand, of die tussentoestand moet ik zeggen, bewust bij de Heer zijn, hem ervaren. En in die volkomen vrede, weet je nog? Het is niet voor te stellen dat wij in een omgeving zullen zijn waar geen zonde meer is. We kennen niets anders dan een wereld met zonde. Maar daar is het er letterlijk niet meer. En dat is een geweldige troost. Niet dat, dat is niet alleen voor onszelf. Maar ook als we denken aan onze geliefden die ons zijn voorgegaan. Dat ze in die volkomen vrede zijn. En ze zijn al bij de Heer aangekomen. Ze hebben die wedstrijd al gelopen. Die race. Kijk eens naar deze tekst. Deze, ja, dat is natuurlijk niet. Maar Spreuken, dat is een tekst. Die alles omvat. Het vat alles samen voor zowel de gelovigen als de ongelovigen. Spreuken 14, vers 32. Spreuken 14, vers 32, daar staat. Een goddeloze wordt weggedreven door zijn eigen kwaad, maar een rechtvaardige vindt een toevlucht zelfs in de dood. En voor mensen die God niet kennen, is de dood dus een enorme ramp. Alles eindigt, alles valt weg. Maar voor de gelovigen is de dood, volgens deze tekst, juist een veilige schuilplaats. Een plek waar je thuis komt bij de Heer Jezus. Maar die tussentoestand is niet het eindstation. God heeft niet alleen onze ziel bedoeld voor de eeuwigheid. Niet alleen onze ziel. Maar ook ons lichaam. Niet het oude lichaam, maar een nieuw opstandingslichaam. De Bijbel belooft namelijk een echte lichamelijke opstanding voor iedereen. En dit is geen vaag iets, hè? Dit is geen blur of zo. De profeet Daniel die schreef hier al eeuwen geleden over. Daniel 12 vers 2, daar staat, Daniel 12 vers 2. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Iedereen, gelovig of niet gelovig. En dan staat er een komma. Staat er origineel niet in, maar goed. Sommigen zullen ontwaken tot het eeuwige leven. En dan staat er weer een komma en dan staat er, anderen tot smaad, tot wat? Tot eeuwig afgrijzen. Daniel noemt de dood hier een soort slaap. Het lichaam slaapt, ja het is dood, maar zal op een gegeven moment wakker worden. En Paulus legt prachtig uit hoe die opstanding eruit ziet. En net zoals een zaadje eerst in de aarde sterft en daarna opnieuw leven voortbrengt, zo zal ook het menselijk lichaam worden opgewekt, zegt hij. En hij zegt dat in 1 Korinthe 15, vers 42 tot en met 44. 1 Korinthe 15, vers 42 tot en met 44. En wat staat daar? Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Hier heb je het weer. Iedereen zal opstaan. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in onweer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. In vergankelijkheid ingezaaid, zou ik het maar zeggen. En in onvergankelijkheid opgewekt. In oneer gezaaid. In heerlijkheid opgewekt. In zwakheid ingezaaid. Je kan het ook vergelijken dat je ziek zou zijn of wat dan ook. Je bent zwak, je wordt ouder. Maar je wordt in kracht opgewekt. En Jezus was de eerste die opstond. De eersteling van hen die ontslapen waren. En iedereen die hem toebehoort zal ook volgen. Want Jezus zegt in Johannes 14 vers 19. Dat is een belofte. Johannes 14 vers 19. We zullen hem volgen. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar, zegt hij tegen de discipelen, u zult mij zien. Dan geeft hij daar een reden bij. Want ik leef, maar er komt er nog wat bij, en u zult leven. Dat is mooi, dat is een geweldige zekerheid. Dus er zijn twee opstandingen. Voor de ongelovigen en de gelovigen, met twee verschillende bestemmingen. En hier moeten we een heel belangrijk onderscheid maken. De opstanding is niet voor iedereen namelijk hetzelfde. Niet iedereen wordt op hetzelfde moment opgewekt. En niet iedereen gaat diezelfde eeuwige bestemming tegemoet. En die Bijbel die spreekt daar heel duidelijk over. Johannes 5, 28 tot en met 29. Johannes 5, 28 tot en met 29. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, allen. En ze zullen uitgaan. Zij die het goede gedaan hebben, tot opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. Hier heb je het weer. Voor de gelovigen betekent de opstanding leven. Echt leven. Een verheerlijk lichaam. Een verheerlijk nieuw lichaam. Volmaakt gemaakt om voor altijd bij God te zijn. Nou ja, je kan ervan uitgaan dat je nooit meer ziek wordt. Hè, nooit meer oud. Je zal geen pijn meer hebben. Er is geen verdriet. Geen tranen. Maar er is ook geen zonde die ons nog van binnen strijd geeft. Die is er niet meer. Die strijd is over. Maar voor de ongelovigen is er namelijk ook een opstanding. Maar niet tot eeuwig leven. Niet tot het leven bij de Heer Jezus, tot God, of bij God. Maar tot het eeuwige oordeel. Ook hij ontvangt een lichaam dat geschikt is voor de eeuwigheid. En dat is namelijk de meest aangrijpende werkelijkheid die een mens zich kan voorstellen. Openbaring 21 vers 8. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Nou, we hebben het uitgebreid over gehad. Een eeuwigheid zonder Gods aanwezigheid. Zonder zegeningen. God wil namelijk niet dat iemand daar terecht komt. Hij gaf namelijk zijn zoon. Hij wil dat iedereen tot bekering komt. Er is een reddingsplan. En hij zegt, kom naar mij toe, zodat je mag leven. Eeuwig leven. Doordat je zonden vergeven zijn, mag je bij mij komen. En zo komen we aan bij de hemel. We gaan het er nu over hebben. We hebben net een aardige inleiding gehad. Een beetje het geheugen weer opgefrist. De hemel. Nou. Want als de dood voor de gelovigen niet het einde is, maar de doorgang naar die aanwezigheid, de aanwezigheid van de Heer Jezus toe, dan komt vanzelf natuurlijk de vraag naar boven, ja, waar zijn wij dan? Waar gaan wij naartoe als wij onze laatste adem uitblazen? Waar bevindt zich die plaats dan waar God woont? Waar is de Heer Jezus nu dan? En waar zijn onze geliefden die in Christus gestorven zijn? Nou, dat is wat we proberen te ontdekken vanavond. De Bijbel, die spreekt over drie hemelen. Drie stuks. En wist je dat de Bijbel het woord hemel wel 600 keer gebruikt in de Bijbel? 600 keer. Dat is best veel. En toch bedoelt de Bijbel niet altijd hetzelfde. De Bijbel die bedoelt de betekenis op verschillende manieren. Die duidt dat op verschillende manieren aan. Want de Bijbel gebruikt het woord hemel voor drie totaal verschillende dingen. De eerste hemel is de lucht die je altijd boven je ziet. Het weer, zal ik maar zeggen. Het weer. Het is de atmosfeer. De wolken, de wind, de regen, de storm. En die tweede hemel, dat is de ruimte. Het is de kosmos, dat is het heelal. De zon, de maan, de sterren, de planeten. En de derde hemel is de woonplaats van God. Dat is de plek waar zijn troon staat, waar hij wordt aanbeden. En daar gaan ook alle gelovigen naartoe als ze sterven. Nou, dit is wat je meestal hoort in een preek. Maar wij gaan dat vanavond, omdat het een studieavond is, gaan we dat meer uitdiepen. We gaan door alle drie heen, stap voor stap. Want elk van deze hemelen vertelt ons iets over wie God is. Toen God de wereld schiep, begon hij met orde te brengen in de chaos. Genesis 1, vers 1 tot en met 2. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag op de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. Woest en leeg, donker, niets. En toen sprak God en hij schiep de lucht die jij en ik elke dag inademen. Oké. Hij riep het licht in het bestaan. En dat eerste gouden licht, dat verjoeg de duisternis. Hij vormde de wolken en liet ze drijven boven een wereld die nog maar net bestond. En hij liet de regen neervallen op een aarde die dorst had naar leven. Met andere woorden, hij ademde de mist over de dalen en de velden. Nou, hij strooide de sneeuw uit over de bergtoppen. Alles wat met het weer te maken heeft, valt onder de eerste hemel. En hij ontketende ook de storm. Want zelfs het geweld van de natuur ligt in de handen van God. En diezelfde atmosferische hemel die God bij de schepping maakte, gebruikte hij later ook als gereedschap, als instrument voor het oordeel. Noach. Want de mensheid was door en door slecht geworden. Ze gingen massaal, deze mensen, hun eigen weg. Ze luisterden totaal niet meer naar God. En zij zakten steeds dieper in de zonde. Niet alleen in de zonde, maar ook geweld. Genesis 6, vers 5 tot en met 6. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Dat is een interessante uitspraak. In zijn hart. Vers 7 en 8 van Genesis 6. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Maar ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Nou, lees dat even goed. Het bedroefde God in zijn hart. En dat hart werd gebroken door wat mensen deden. Maar Noach, die vond genade. Te midden van al dat oordeel was er genade. En toen opende God, en daar staat de hemel. In het 600ste levensjaar van Noach, 600ste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de 17e dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten lang. Wow. De sluizen van de hemel opengezet. 40 dagen, 40 nachten. Die eerste hemel, ja, dat was geen achtergrond, geen decoratie. God gebruikte deze eerste hemel. Met andere woorden, het fundament bepaalt namelijk alles. Wel, wat bedoel ik mee? Jezus gebruikt datzelfde beeld van de atmosferische hemel om ook iets heel belangrijks duidelijk te maken, namelijk. Je weet wel, die storm, regen, sneeuw, wind. Hij gebruikt al deze beelden, of deze levende voorbeelden, hij gebruikt dat als een spiegel voor jouw leven, als het ware. Matteüs 7, vers 25 tot en met 27. Matteüs 25 tot en met 27. Dat zegt: en de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis. En het stortte in en zijn val was groot. Ziet je dat de Heer beelden gebruikt van die eerste hemel? Twee mensen worden hier neergezet in deze vergelijking. Dezelfde storm maken ze mee, maar met een totaal ander resultaat. De eerste persoon, die hoort wat Jezus zegt en doet dat ook. Hij bouwt zijn leven op die rots. En als de storm komt, en die komt, blijft hij gewoon staan. Omdat het fundament zo ontzettend groot is en stevig is. En die tweede persoon, die hoort Jezus wel, maar doet er niks mee. Niets. Hij bouwt zijn leven op het zand. En als diezelfde storm komt, dan stort alles in. Met andere woorden, het verschil zit niet in de storm. Het verschil zit in het fundament. Iedereen krijgt het namelijk moeilijk in het leven. Iedereen krijgt te maken met druk, met een bepaalde druk. Met pijn, met verlies, met een nieuw aangekondigde ziekte, met twijfel. Nou, je moet dit ook niet opvatten als een soort van straf die van God komt, want dit is het leven, die gebrokenheid. De vraag is niet of de storm komt, de vraag is waar jouw leven op gebouwd is. Wie Jezus' woorden hoort en doet, die staat muurvast, maar wie ze negeert, die zal vallen. En let ook op dit, hè. God gebruikt diezelfde eerste hemel ook om zijn goedheid te laten zien. Psalm 147, vers 8, wat zegt dat? Die de hemel met wolken bedekt, die de aarde van regen voorziet, die het gras op de bergen doet groeien. Ik heb altijd zo'n Milka, een Alpenweide voor mij, en zo'n paarse koe. Maar goed. Handelingen 14, vers 17. Hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door het goed te doen, wij hebben het over de Heer, hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. Maar diezelfde hemel, die al dat mooie en dat goede geeft, kan ook oordeel brengen. Kijk maar naar Noach. Hè. Hij brengt ook verkeerde dingen. God laat zich in het goede zien. In al die zegeningen. Hij laat namelijk elke dag, of het beseft of niet, sporen naar van zijn goedheid, als ik het zo mag definiëren. En dan komen we bij hemel nummer 2. De tweede hemel. Wat is dat dan? Wel, de tweede hemel, dat is de kosmos, dat is de planetaire hemel. Het heelal. De enorme ruimte boven de atmosfeer, dat is de plek waar de zon staat. De maan, de planeten, de sterren. Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Genesis 1, vers 14 tot en met 15. En God zei: laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de nacht en de dag. Ik moet het andersom zeggen, tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en van jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. Het staat er zo. Genesis 1, vers 16 tot en met 17. En God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. God heeft dit in zijn oneindig grote wijsheid. God heeft dit allemaal bedacht zo, hè. Hij plaatste de zon op precies dezelfde afstand van de aarde. Ietsje dichterbij en we zouden, ja, aanstaande vrijdag zou er niks bij vergeleken zijn. Want het wordt geloof ik boven de 30 graden. He, je zou zo, ietsje dichterbij en we zouden totaal verbrand worden als mens. Ietsje verder weg en waren we allemaal ijsblokjes. Hij hing de maan op zodat dat de getijden ook beheerst konden worden. Eb en vloed. Hij strooide de sterren uit over de hemel als een of andere. Hoe zeg je dat? Iemand die een schilderij schildert. Hij strooide de sterren uit over de hemel als een kunstenaar. Hij bepaalt dag en nacht. Hij bepaalde de tijden en de seizoenen. En zelfs de feestdagen van Israël waren hierop gebaseerd. Nummer 10, vers 10. En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden moet u, we refereren even aan die tijden, begin van uw maanden moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Zij dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de Heere, uw God. Nummer 28, vers 11. Ook aan het begin van elke maand moet u de Heere een brandoffer aanbieden. Twee jonge stieren, de jongen van een rund, één ram en 7 lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek. Met andere woorden, de kalender van Israël was gebaseerd op de maan. Zodra een nieuwe maan zichtbaar werd, begon er namelijk een nieuwe maan. En die bewegingen van zon en maan, die waren helemaal geen toeval. Ze waren onderdeel van het tijdschema van God voor het volk van Israël. En dan dit. Over de hemel gesproken. Ik had er net dat er een schilder een mooi kunstwerk zou kunnen maken daarvan. Psalm 19, vers 2 tot en met 5. Een heel mooie psalm. Dag op dag spreekt overvloedig. Nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Met andere woorden, als je 's avonds op je rug legt en toevallig op een plaats bent waar je naar die sterren helemaal kan kijken, dan ga je merken dat die sterren en het heelal eigenlijk een hele stille preek horen. Of iets in die geest. Zij getuigen van God. Het is een stille preek, ik weet ook niet hoe we het zou moeten verwoorden. Elke nacht, zonder woorden, zonder geluid. Maar hun boodschap gaat niet alleen tot en met Hattem. Het gaat over heel de wereld. De hele wereld, als het daar nacht is, ziet die heerlijkheid van God. Ze staan er niet zomaar. Ze vertellen Gods eer. Ze verkondigen het werk van zijn handen. Maar er is nog iets. En dat moet iedereen die Israël een hart toedraagt, moet dat aanspreken. En dat is heel actueel. Jeremia 31, vers 37. Jeremia 31, vers 37. Over dat heelal gesproken. Zo zegt de Heere. Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Wat betekent dit dan? Nou, bewaar dit vers ergens in je hart, want dit laat zien hoe trouw God is aan zijn volk Israël. Ook wat er nu gebeurt, à la minuut, gisteren, eergisteren, waar wij de machthebbers uitspraken doen. Ongelooflijk. Maar de Heere is forever trouw aan zijn volk. God zegt hier in feite, zolang niemand de hemel kan opmeten, en zolang niemand de fundamenten van de aarde kan onderzoeken, zolang kan ik Israël nooit verwerven, of zal ik Israël nooit verwerven. En dat is dus nooit, want dat is onmogelijk. Israël blijft namelijk voor altijd Gods oogappel, altijd. En die tweede hemel, die gaat namelijk ook nog een rol spelen als de grote verdrukking aanbreekt. Matthäus 24, vers 29. Daar staat, en meteen na de grote verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Alles wat wij normaal vinden, het licht van de zon, de gloed van de maan, de orde van de sterren, wordt ineens verstoord. De kosmos, het heelal, staat op wankelen. En dat is een teken dat het einde nabij is. In Openbaring 6 lees je het volgende. Openbaring 6, vers 12 tot en met 13. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. Het 14e en 15e vers, Openbaring 6. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de grote, de rijken, de overste, overduizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen en in de bergen. En dan het 17e vers nog even, want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Wauw, ze weten het. Je zou zeggen, als ze dat overkomen, als hun dat overkomt, dat de natuur zou zijn. Maar ze weten het. Het is namelijk God die dat allemaal doet. En nou komen we op het punt waar we naartoe willen. De woonplaats van God, de hemel. En dan komen we aan waar de Bijbel misschien wel het meeste over spreekt. De derde hemel. En dat is niet zomaar een plek ergens in het heelal. Dit is de woonplaats van God. Hier staat zijn troon in deze hemel. Hij wordt daar aanbeden. Hier dienen de heilige engelen hem dag en nacht. En hier zijn ook de gelovigen die overleden zijn, die gestorven zijn. Maar misschien heb je jezelf wel eens afgevraagd waar nu een gelovige naartoe gaat als hij sterft. We hebben net ook gezien dat mensen zich af kunnen vragen of mensen die overleden zijn, of ze dan wel slapen. Bestaat hij nog wel ergens? Kan hij iets meemaken? Kan hij iets zien? Nou, die Bijbel die is daar heel duidelijk over. Gelovigen die sterven, die verdwijnen niet. Ze zijn direct bij de Heer. En Paulus, die heeft zelf een blik mogen en kunnen werpen in die derde hemel. Hij heeft een kijkje kunnen nemen in het paradijs. Hemel is gelijk aan het paradijs. Dat kunnen we nu lezen. 2 Korinthe 12 vers 2 tot en met 4. Ik ken een mens in Christus. Paulus is hier aan het woord. Ik ken een mens. En hij spreekt over zichzelf. 14 jaar geleden is het. Of het in het lichaam gebeurde, dat weet ik niet. Of buiten het lichaam, dat weet ik niet. God weet het. Dat zo iemand dat in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens. Of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Dat hij werd opgenomen in het paradijs. Hier hebben we het, hè. En onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet is geoorloofd om uit te spreken. Paulus werd opgenomen in de derde hemel. En hij noemt dat het paradijs. Het is de woonplaats van God. En hij hoorde dingen die hij niet mocht uitspreken. Dingen die zo groot waren, zo heilig, zo overweldigend, dat deze mensen, of deze menselijke woorden, er gewoon, dat die menselijke woorden daar gewoon niet zijn, die bestaan gewoon niet. En dat zegt al genoeg. Je kan iets niet onder woorden brengen. De Bijbel laat op meerdere plekken zien dat dit de plek is waar God woont. 1 Koningen 8 vers 30, daar staat namelijk, over de woonplaats van God gesproken, luister dan naar de smeekbeden van uw dienaar en uw volk Israël, dat zij op deze plaats zullen bidden. En u, luister in uw woonplaats. Dat is een gebed, hè, naar God toe. In de hemel. Ja, luister en vergeef. En u, luister in uw woonplaats in de hemel. Ja, luister en vergeef. 2 Kronieken 30 vers 27, daar staat, toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. En hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot in zijn heilige woning, waar? In de hemel. 2 Kronieken 30 vers 27 was dat. En dan Psalm 123 vers 1. Ik sla mijn ogen op naar u die in de hemel zit. God woont in de hemel. En toch zit hij niet opgesloten in zijn huis in de hemel. Want God is groter dan welke ruimte dan ook. Wel, God past nergens in, hè. Bijvoorbeeld Salomo, die bouwde de tempel. Het was een prachtig gebouw. Het mooiste dat mensen ooit hadden neergezet voor God. En toen hij klaar was, wat hij deed, Salomo. 1 Koningen 8 vers 6, vers 27. 1 Koningen 8 vers 27. Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel. Ja, de allerhoogste hemel kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Dat is een eerlijk gebed. Salomo zegt gewoon, God, u bent zo groot, dat zelfs de hemel u niet kan bevatten. Laat staan een gebouw van steen. God is namelijk niet kleiner te maken. Hij is niet op één plaats vast te zetten. Hij is niet te begrenzen tot één locatie. We noemen dat ook wel alomtegenwoordigheid voor God. Hij is overal tegelijkertijd aanwezig. En toch is die derde hemel op een unieke manier zijn woonplaats. Het is de plek van waaruit hij regeert over het hele, ganse heelal. Psalm 103 vers 19, dat zegt, de Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Zijn troon staat in de hemel. En daaruit heerst hij over alles, over jouw leven, over de geschiedenis, over de volk, over alles. En we weten, Johannes heeft een blik mogen werpen in de hemel. En wat hij daar zag, Johannes, hij zag daar een troon. En het was het centrum van alles. En hij probeerde te beschrijven hoe God daaruit zag. Maar hij greep naar woorden als edelstenen, aan schitteringen, leegte, regenbogen. En waarom zou hij dat doen? Omdat het gewoon te mooi is en te heilig was om gewoon letterlijk te beschrijven of te omschrijven. Menselijke taal schiet tekort. Er zitten er ook nog eens 24 oudsten rondom God op tronen. Deze mensen zijn gekleed in witte kleren. Ze dragen gouden kronen. En er zitten 4 levende wezens bij de troon. Ze lijken op serafs en cherubs. Ze lijken op engelen van God. Ze hebben overal ogen. En ze stoppen nooit met roepen van heilig, heilig is de Heere God. Openbaring 4 vers 8 kan je dat lezen. Openbaring 4 vers 8. Dag en nacht roepen ze dat. Heilig, heilig, heilig. En die derde hemel, die gaat namelijk ook een hele grote rol spelen in de toekomst. Want vanuit de derde hemel daalt uiteindelijk het Nieuw Jeruzalem neer. Openbaring 21 vers 10. Openbaring 21 vers 10. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien. Het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel. En waar komt het nieuwe Jeruzalem vandaan? Bij God vandaan. het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En dat gebeurt na het duizendjarig vrederijk. En die stad is een onderdeel van het toekomstplan van God. Ze komt uit diezelfde hemel die Paulus beschrijft. En als je het allemaal bij elkaar ziet, dan merk je dat die derde hemel niet zomaar iets is. Het is de plaats waar God woont en waar God regeert. En die plek van waaruit hij de hele schepping bestuurt. Daar gebeurt het allemaal. En vanwaar hij zijn plan ook uiteindelijk zal voltooien. Het gebeurt allemaal in de hemel. Met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die er aankomt. Nou, wie wonen er dan in die derde hemel? Wel, in de derde hemel staat natuurlijk God de Vader centraal. Hij regeert daar op de allerhoogste plek. En Jezus leert ons dat. He, wanneer we bidden en wanneer we mogen zeggen. Dat, het bekende gebed, he, het Onze Vader. Matthäus 6 vers 9 tot en met 10. Bid u dan zo, zegt de Heer Jezus. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Uw wil geschieden. Denk daar eens over na. In de hemel hoeft niemand eraan herinnerd te worden om God te gehoorzamen. Want je bent bij hem. Niemand stelt zijn wil uit, als je in de hemel bent, tot later. Niemand moppert daar in de hemel. Niemand twijfelt. Niemand zoekt een uitweg. Alles wat God wil, wordt in de hemel direct gedaan. Wat staat er in deze tekst? Het wordt volledig gedaan. Niet dat het een moeten is, het wordt met vreugde gedaan. De hemel is namelijk een plaats waar God, waar de wil van God niet wordt tegengewerkt. Helemaal niet. Het wordt juist uitgevoerd, zijn wil wordt uitgevoerd met blijdschap. En dan zegt Jezus dat wij zo moeten bidden. Uw wil geschieden zoals in de hemel. En dan staat er nog wat achterover. Zo ook op de aarde. Met andere woorden. Heer, laat uw wil ook in mijn leven zichtbaar worden. Niet alleen wanneer het mij uitkomt. Niet alleen wanneer het makkelijk is, maar voor altijd. Jezus leert ons hiermee dat gehoorzaamheid niet iets is wat alleen bij de hemel hoort. Ook op deze aarde. God wil dat die houding nu al zichtbaar wordt in jouw leven. Hij wil dat jij leert vertrouwen op zijn wijsheid. Dat jij je onderwerpt aan zijn leiding. Dat jij verlangt naar wat hij wil. Niet omdat het moet, maar omdat hij goed is. We gaan naar een andere psalm toe en ook die kennen we wel. Psalm 2 vers 4. He, ook weer zo van toepassing op deze tijd. De wereld die roert zich tegen Israël en tegen zijn volk. Dan staat er in het vierde vers van Psalm 2. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Wat wil dit zeggen? Dit wil zeggen dat God reageert vanuit de hemel op wat er op de aarde gebeurt. God reageert vanuit de hemel van wat er op aarde gebeurt. Hij is niet ver weg, hij is niet onverschillig. Hij ziet namelijk alles en hij regeert over alles. En weet je wie er ook woont? Ja, natuurlijk, vanzelfsprekend, hè? De Heer Jezus. Na zijn opstanding, na 40 dagen op aarde, steeg Jezus op, hè? Naar de hemel. Dat kan je lezen in Handelingen 1 vers 11, hemelvaartsdag. Maar hij komt terug op diezelfde wijze, zichtbaar, persoonlijk. Maar ook wie de Heer ook zag, op dat moment dat hij gestenigd werd. We hebben het dan over Stefanus. En hij zei, op het moment van steniging, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Met andere woorden, voordat hij stierf, zag hij dus de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van God. Interesting. Al eeuwen geleden was dit eigenlijk al voorzegd door David. Psalm 110, vers 1 tot en met 2. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Hier heb je dat, hè. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Nou, wat betekent dat, vijanden tot een voetbank gemaakt? In de tijd van David zette een overwinnende koning zijn voeten op de nek van de verslagen vijand. Als symbool moet ik zeggen, van totale overwinning. Geen onderhandeling, geen afslachtige vrede. Volledige overwinning. En God zegt tegen Jezus, zit aan mijn rechterhand, totdat alle vijanden aan uw voeten liggen. En het begon allemaal met hemelvaart. Maar het gaat door tot in onze tijd. En het wordt voltooid bij zijn wederkomst en het laatste oordeel. Wel, wie zijn er nog meer in de hemel? De gestorven gelovigen zijn namelijk bij de Heer Jezus in de hemel. En weet je wie er nog meer in de hemel zijn? Ja, onze geliefden. En ze zijn daar allemaal vergaderd. Hebreeën 12 vers 23 zegt dit. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeboren die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Je moet de context maar even zelf lezen. Hebreeën 12 vers 23. Een feestelijke vergadering. Alle gelovigen samen. God kent iedereen persoonlijk. Jouw naam staat daarbij opgeschreven. Bij hem. En hij zorgt dat alles goed komt. Omdat hij rechtvaardig is. En alles compleet maakt, die rechtvaardiging, en alles compleet maakt door wat Jezus heeft gedaan. Lucas 10 vers 20. Verblijdt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijdt u erover dat uw namen opgeschreven staan in de hemel. Onze namen staan opgeschreven, jouw naam. Niet tijdelijk. Niet eventjes, voor altijd. Definitief. En dan kunnen we eigenlijk ook niet om de tekst heen van Filippenzen 3 vers 20. Filippenzen 3 vers 20, dat zegt, onze burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Jij bent een burger van de hemel. Jij woont hier op aarde. Dat klopt, maar dit is niet jouw definitieve huis. We zijn eigenlijk allemaal kampeerders. Hè? We gaan dadelijk ook op vakantie. Het is niet je echte huis. Jouw echte huis, jouw definitieve bestemming is de hemel. Maar die huidige de hemel, daar gaan we mee eindigen. Die huidige hemel is nog niet ons eindstation. Nee. Hoe mooi die derde hemel ook is. Het is nog niet de plek waar alles uiteindelijk naartoe gaat. Want God heeft nog veel meer in petto. 2 Petrus 3 vers 13. Daar staat. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont. Nieuwe hemelen en nieuwe hemel. Staat er in een andere tekst. En een nieuwe aarde. En dan staat er nog iets bij. Waar gerechtigheid woont. Niet tijdelijk. Voor altijd. En dan na het duizendjarig rijk. Na het laatste oordeel. Daalt er iets neer. Van uit de hemel. Openbaring 21 vers 1 tot en met 2. Daar ziet Johannes iets prachtigs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hier heb je die tekst, een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. Alles wat we nu kennen, alles wat wij nu zien, gaat plaatsmaken voor iets totaal nieuws. Iets beters. Iets wat God zelf heeft klaargemaakt. En dan klinkt er een stem. Openbaring 21 vers 3. Openbaring 21 vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk en God zal bij hen zijn en hun God zijn. Nou, ik heb niet zo hard gesproken, maar de boodschap is duidelijk zoals het hier in deze tekst staat. De tent van God is bij de mensen gekomen. Hij zal bij hen wonen. Begrijpen we wat dat betekent? God komt wonen bij de mensen. Niet in een tempel. Niet achter een gordijn. Niet op afstand. Maar bij ons, tussen ons, met ons. En dat is het eindpunt van de hele Bijbel. God die bij zijn mensen woont. Voor altijd. En dan zegt hij iets wat mooier is dan wat dan ook. Openbaring 21 vers 4 tot en met 7. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Alle tranen worden afgewist. Geen moeite, geen pijn meer. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. De Alfa en de Omega, het begin en het einde. En dan komen we op een heel belangrijk punt. Er staat: wie dorst heeft, mag komen. En dat staat er een beetje verloren bij. Wie dorst heeft, mag komen. We leven dan toch, hè, dat zou je eerste reactie kunnen zijn. We leven toch aan het eind van de wereld zo. Wat betekent dit dan? Wie dorst heeft, mag komen. Wel, sommige mensen vragen zich af waarom het hele boek Openbaring gelezen moet worden. Nou, als je Openbaring 1 leest, begint het met een zegen en eindigt met een zegen. Ik noem het altijd aanhalingstekens openen en de aanhalingstekens sluiten van het hele gebeuren wat er tussenin zit. Want wat gebeurt er in het begin? Je wordt namelijk gezegend als je dit leest. En wij lezen dit nu in deze tijd over de tijd die nog moet gaan komen. Dit is namelijk, en dat moeten wij communiceren, en dat is weer in overeenstemming met het evangelie. Dat is de reden dat dit de allerlaatste uitnodiging is om je te bekeren. Daarom ben je gezegend als je dit boek leest. Daarom lees je Openbaring. Het is geen nutteloos boek. Hoeveel keer ik die vraag die gesteld heb gekregen. Waarom moeten we Openbaring lezen? Dit is de reden. Je mag komen, gratis, zonder voorwaarden, zonder iets te betalen. Je mag gewoon komen. En wie overwint, die zal alles beërven. Want God zegt: ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Nou, we zijn er doorheen. Vier keer hebben we nagedacht over onze persoonlijke eindtijd. We hebben gesproken over de dood, over het oordeel, over de hel en de bol van vuur. Over wat er na de dood gebeurt voor de ongelovigen en voor de gelovigen. En vanavond hebben we gezien wat er aan het einde van dit alles op ons wacht. We hebben gesproken over de drie hemelen, de atmosfeer, de kosmos, het heelal, de woonplaats van God. En straks de hemel en de nieuwe aarde, als God bij de mensen woont, voor altijd natuurlijk. En dit is waar jij en ik als gelovige naartoe gaan. Want dit is jouw bestemming. Maar, als je dat nog niet zeker weet, misschien ook voor de kijkers thuis, of onze vrienden en kennissen, of misschien wel familie. Als je nog niet weet of jouw naam opgeschreven staat in de hemel, dan is dit het moment om je te bekeren. Geloof in de Heer Jezus Christus en jouw bestemming zal veranderen, radicaal veranderen. De Bijbel spreekt over hel, over de hel, maar het zal radicaal kunnen veranderen van hel naar de hemel, van oordeel naar genade. De keuze ligt aan jou. Amen. Trouwe God de Vader, we danken u hier voor uw woord. Heer, het zijn harde woorden, maar ook weer hoopvolle woorden die u in uw woord heeft meegegeven. Vader in hemel, dat wij ons mogen versterken met de wetenschap en de kennis van uw woord. Heer, dat wij verankerd mogen staan in die rots die u bent. Heer, dat wij de boodschap, Heer, zuiver en puur mogen doorgeven. Niet dat we dingen zelf verzinnen, maar dat we altijd mogen wijzen naar uw woord. Heer, wij danken u dat uw woord onze richting geeft in het leven. Heer, dat wij andere mensen mogen wijzen op dat smalle pad. Die koers die we mogen vasthouden. Vader, we danken u voor die genade. Heer, zo bidden we voor iedereen die uw zegen zo nodig heeft. We bidden voor de zieken. We bidden voor onze kerk, Bethel. Heer, we danken u dat u broederraad de wijsheid wil schenken om de gemeente te leiden. We denken aan alle zieken die het zo moeilijk hebben. Maar het uitzicht is zo ontzettend mooi, Heer. Dat we net zoals u over dat kruis mogen heen kijken naar die heerlijkheid die ons te wachten staat. Vader, we willen u danken voor wat u gedaan heeft om dit voor ons allemaal te doen. Vader, maak ons nederig van hart. Vader, dat wij bescheiden mogen zijn, niet in overmoed onze getuigenis mogen doorgeven. Want wij zijn ambassadeurs, gezanten, heren, en beelddragers van u. Dat we dat ook zo mogen doen, onze levensstijl, maar ook ons spreken en ons denken. Dat uw gedachten onze gedachten mogen zijn en onze gedachten uw gedachten. Wat zal dat zijn? Wij danken u voor die genade. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen.